Psalm 6 is de schriftlezing voor deze morgen. Een psalm van David voor de opperzangmeester op negenoot op de Sheminiet. O Heere, straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Zijt mij genadig, Heere, want ik ben verzwakt. Genees mij, Heere, want mijn beenderen zijn verschrikt. Ja, mijn ziel is zeer verschrikt, en gij, Heere, hoe lange? Keer weder, Heere, red mijn ziel, verlos mij om uw goedertierenheid wil, want in de dood is uw geen gedachtenis, wie zal u loven in het graf? Ik ben moede van mijn zuchten, ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen, ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. Mijn oog is doorknaagd van verdriet, is verouwd vanwege al mijn tegenpartijdes. Wijkt van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid, want de Heere heeft de stem eens geweens gehoord. De Heere heeft mijn smeking gehoord, de Heere zal mijn gebed aannemen. Al mijn vijanden zullen zeer beschaamd en verbaasd worden, zij zullen terugkeren, zij zullen in één ogenblik beschaamd worden. Met de hulp des Heren willen wij vanmorgen nadenken over Luther en de boete. En dat tegen de achtergrond van de zesde psalm, waarvan ik u alleen nog het zevende vers lees. Psalm 6, vers 7. Ik ben moede van mijn zuchten. Ik doe mijn bed de ganse nacht zwemmen. Ik doornat mijn bedsteden met mijn tranen. Tot zover. Luther en de boete. In de eerste plaats willen wij stilstaan bij de misvatting over de boete. In de tweede plaats nadenken over de inhoud van de boetedoening. In de derde plaats de levenslange boetvaardigheid. Luther en de boete. De misvatting over de boete, de inhoud van de boetedoening en de levenslange boetvaardigheid. Het is 31 oktober 1517. Twee mannen lopen naar de slotkerk in Wittenberg. Zij hebben een opgerold papier in hun hand, een hamer en wat spijkers. En als zij dan bij de deur van de slotkerk in Wittenberg gekomen zijn, dan rollen zij dat witte vel papier uit en timmeren het vast op de deur van de kerk. Ziezo, dat is klaar. Dat werk zit erop voor vandaag. En de volgende dag, 1 november, als het Allerheiligen is, dan komen mensen van alle kanten toestromen naar die kerk. Het is een belangrijke dag voor de Roomse kerk. De gewone kerkgangers die zien dat er een vel papier op de deur is vastgespijkerd, maar zij kunnen niet lezen wat erop staat. Het is in het Latijn geschreven, de taal van de geleerden, en de gewone mensen konden het Latijn niet lezen. Maar even later komen er ook studenten en professoren naar de kerk. Zij kunnen het Latijn maar al te goed lezen. En hun ogen worden getrokken naar al die zinnetjes die op dat papier staan. Dat noemen wij stellingen. 95 van die zinnen. 95 van die stellingen. En als wij daar eens ons oor te luister leggen, dan horen we als het ware een professor of een student zeggen, die is raak. Dat is knap gezegd. Zo is het. Wat is dat toch voor een papier? Wie heeft dat geschreven? Wie heeft dat daar vastgespijkerd op de deur van de slotkapel in Wittenberg? Jullie raden het al. Het is Luther met een van zijn vrienden geweest. Die 95 zinnetjes heeft opgeschreven om het evangelie weer helder te maken. Om de misstanden in de Romeinse kerk aan de kaak te stellen. Luther, hij kan zijn mond niet langer houden. Over die goddeloze aflaathandel die in de Romeinse kerk naar voren is gekomen. Die 95 stellingen zijn binnen 2 weken door heel Duitsland verspreid. En binnen 4 weken hebben zij bijna heel Europa bereikt. Elke stelling trof als het ware de Romeinse kerk in haar hartader. Duidelijk en krachtig geformuleerd. Wat zegt Luther dan eigenlijk in die stellingen? Wat wil hij dan naar voren brengen? Wat wil hij dan duidelijk maken? Wel, Luther zegt in een van die stellingen: iedere christen die waar berouw heeft, heeft volledige kwijtschelding van straf en schuld. En daarvoor hoeft hij geen aflaatbrieven te kopen. Nog een keer. Iedere christen, zegt Luther, die waar berouw heeft over zijn zonde, heeft volledige kwijtschelding van straf en schuld. Daarvoor hoeft hij geen aflaatbrieven te kopen. En in de eerste 4 stellingen zegt Luther dat dat ware berouw zich uitstrekt over het hele leven van de christen. Dat is niet 1 keer, maar dat is levenslang. Dus daar gaat het Luther om. Daar zet hij mee in. Met waar berouw. Als er echt berouw is in ons hart, dan hoeft daar helemaal niets bij te komen. En zeker geen geld. Als wij echte smart hebben in ons hart over de zonde, dan hebben wij ook vergeving, zegt Luther. Dan hoeven wij daar niet op te wachten, want de vergeving wordt ons eerst verkondigd. En degenen die vanmorgen smart hebben over hun zonden, die zijn al aangezegd dat God hun zonden vergeven heeft. Hoort u het? Dat is het evangelie. God is eerst gekomen met die boodschap van vergeving. En vervolgens, als er zondaren zijn die berouw hebben over hun zonden, dan hebben zij vergeving van God ontvangen. Nou, dat is eigenlijk de inhoud, de kern van die 95 stellingen die Luther heeft vastgespijkerd aan de deur van de slotkerk in Wittenberg. Wat is er dan eigenlijk aan de hand? Wat is er aan de hand? Jongens en meisjes, jullie weten het wel dat er een hele goddeloze monnik was. Tetzel heette hij. En die goddeloze monnik, die ging overal naar alle dorpen toe. En die zei: als je nu een aflaatbrief van mij koopt, van de paus koopt, dan worden al je zonden vergeven. En je kunt een brief kopen voor jezelf, maar ook bijvoorbeeld voor je vader die gestorven is en die nu in het vagevuur is. En als je dan een brief koopt en als je heel veel geld geeft, dan gaat de ziel van je vader uit het vagevuur in 1 keer naar de hemel. En, zegt Tetzel, dat geld is ook nog bestemd voor een goed doel. Het is bestemd voor de wederopbouw, voor de uitbreiding van die grote Sint-Pieterskerk in Rome. Dat gun je de paus toch wel? Dat de kerk in Rome de mooiste en de prachtigste en de grootste kerk zal worden? Dus als je vandaag geld geeft en je koopt een aflaatbrief, dan heeft dat 2 lijnen nut. Je ziel wordt gered, je zonden worden vergeven en de kerk te Rome kan prachtig verbouwd worden. Nou, zou je dat niet willen? Je hoeft alleen maar wat geld te geven en je zonden zijn vergeven. Je hoeft alleen maar geld te geven en de zielen van mensen die gestorven zijn, waar je zoveel van gehouden hebt, die gaan uit het vage vuur naar de hemel. Een aflaatbrief kon je kopen. En dan stond er op die aflaatbrief dat je zonden vergeven waren met een handtekening van de paus van de Romeinse kerk eronder. Hoe kwam men toch eigenlijk aan die gedachte? Want wij veroordelen natuurlijk die aflaatbrieven. Wij veroordelen dat je door geld vergeving van zonden kunt krijgen. En het is ook verkeerd. Het is ook goddeloos. Maar die aflaatbrieven zijn niet zomaar uit de hemel komen vallen. Die hebben een geschiedenis. En ik zal proberen duidelijk te maken wat daar nu eigenlijk achter zit. Wij weten dat de Romeinse kerk geen 2, maar 7 sacramenten had. Sacramenten die de mensen van de Romeinse kerk begeleiden van de wieg tot het graf. Bij de wieg hoort het sacrament van de doop en bij het sterven hoort het sacrament van het laatste oliesel. Dus de Romeinse kerk legde beslag op het hele leven van haar leden. Wat betekende nu het sacrament van de doop? Wel, zegt Rome, bij de doop krijg je terug wat je bij de val verloren hebt. Hoort u het? Bij de doop krijg je terug wat je bij de val verloren hebt. Want Rome zegt, door het sacrament krijg je ook iets. Een sacrament is als een regenpijp waardoor het water stroomt en het gebracht wordt bij de mens. Nou, wat zijn wij dan bij de val verloren? Bij de val zijn wij verloren dat wij God kunnen dienen. Dat wij God willen dienen. Dus het vermogen, het kunnen. Sinds dat wij gevallen zijn, zegt Rome, kunnen wij God niet meer dienen. Maar als je nou gedoopt wordt, dan krijg je van de Romeinse kerk het vermogen terug om God weer te dienen. Dat is mooi. Want Rome zegt, als je je best doet, dan kom je in de hemel en je kunt je best doen. Want bij de Rome, bij de doop, heb je weer het vermogen gekregen om je best te doen. Kijk, dat had Rome natuurlijk goed uitgekiend. Want die wilde de mensen altijd aan het werk zetten. Goede werken doen. Wij zeggen, je kunt geen goede werken doen. Maar Rome zegt, dat kun je wel. Want toen je als kindje gedoopt werd, toen kreeg je van de kerk weer het vermogen om goed je best te doen. Dus daarom word je gedoopt in de Romeinse kerk. Daar kun je weer wat. Daar kun je weer wat. Kijk, daar gaan onze wegen uiteen. Rome en wij leren dat wij niks meer kunnen toen wij in Adam gevallen zijn. Maar bij de doop gaan we uiteen. Want de Romeinse doop betekent, nu kun je weer wat. Het wordt weer een goed kind dat zelf weer kan kiezen om goed of om kwaad te doen. Ja, zegt Rome. Maar dat moeten ze wel zeggen. Nu kan het natuurlijk wel gebeuren dat je dat weer kwijtraakt. Dat het kind ondeugende dingen gaat doen, een doodzonde begaat. Dat betekent dat het gewoon niet wil en dat daarom ook alles verwerpt. Kijk, zegt Rome, dan krijgen we het sacrament van de boete. De boete. Dan krijgen we het sacrament van de boete. Als nou zo iemand die een doodzonde begaan heeft, een hele erge zonde, en dus opnieuw is kwijtgeraakt wat je bij de doop hebt gekregen, dan krijg je dat ook weer terug. Dus door het sacrament van de boete krijg je het weer terug wat je kwijtgeraakt bent bij of na de doop. Wat je verloren hebt, krijg je weer terug door de boete. Ja, wat is nou eigenlijk boete? Wat is nou boete? Boete is eigenlijk iets wat je met je hart doet. En de boete, zegt Rome, is een sacrament. En bij een sacrament moet ook een teken komen. Als wij kinderen dopen, dan hebben wij het teken van het water. En als het heilig avondmaal bediend wordt, dan hebben wij de tekenen van brood en wijn. En als het laatste oliesel bediend wordt, dan heeft de priester zalf of olie bij zich. En bij de boete, ja, wat voor teken moet je nou eigenlijk bij de boete hebben om te laten zien dat het een echt sacrament is? Nou weet je wat, zegt Rome, als je nou berouw hebt, dan moet je bij de priester komen en dan moet je dat aan de priester vertellen en dan zal de priester je ook een straf geven. Dat is nog zo in de Romeinse kerk. Je moet bijvoorbeeld 10 keer het Onze Vader bidden en een paar keer het Ave Maria gaan zingen en, ja natuurlijk, en je moet ook wat geld geven. Je moet ook wat geld geven. En dan zal de priester dat wel bepalen wat je moet doen. En als je het dan gedaan hebt, dan ben je ook zeker van het berouw. En dan ben je dus ook zeker dat je weer terug hebt ontvangen wat je verloren had. Dat je dus God weer kunt dienen. Kijk, weet je waarom ze dat uitgedacht hadden? Dat hadden ze uitgedacht om de mensen zekerheid te geven. Want wij willen toch zo graag wat zien. Wij willen toch allemaal zo graag wat zien. En wij willen toch graag wat hebben. Nou, wat kregen nou die Romeinse mensen? Ze hadden het Onze Vader gebeden. En ze hadden het Ave Maria gezongen. En ze hadden geld gegeven. En toen had de priester gezegd, uw zonden zijn u vergeven. Vanaf vandaag kunt u God weer dienen. Zo hadden ze het gedaan. Nou, en ze menen het ook nog. Ze menen het ook nog om hun mensen zekerheid te geven. Want, zegt Rome, als je nou alleen maar berouw zou hebben, ja, dan heb je eigenlijk niet veel. Dan heb je ook niet iets zichtbaars. Je moet er nog wat zichtbaars bij hebben. Om de mensen tevreden te stellen. Nou, zo ging dat. En uiteindelijk kreeg je dan ook nog een briefje, een aflaat, dan had je iets in je handen, op je zak. En als je dan soms niet kon geloven dat je zonden vergeven waren, dan deed je dat briefje weer open en zei, ja, het is echt waar, echt waar. Nou, en toen zei Luther, nee, zo moet het niet. Dat is één grote misvatting, één grote misvatting. Je houdt de mensen in een totale onzekerheid. De vergeving, als je de vergeving moet kopen, dan wordt het bloed van Christus geloochend en het evangelie wordt gelasterd. Als de vergeving in de plaats, het geld in de plaats komt van de boete, ja, dan mag ten eenenmale nooit. Dan is het evangelie helemaal verbasterd geworden. Rome wilde mensen kort houden, dicht bij de kerk en elke keer weer laten betalen en elke keer weer wat laten doen. Waarom deden die mensen dat? Waarom hebben ze niet gezegd, ja paus, je kunt me ook vertellen, maar dat doen we niet. Die mensen waren arm en toch gaven ze hun geld. Weet u waarom? Omdat die mensen in de middeleeuwen hetzelfde waren als u en ik. Wij willen ook zo graag iets hebben. Iets zichtbaars. Iets tastbaars. Wij willen ook zo graag iets doen om vergeving van zonden te verkrijgen. Wij gaan naar onze tweede gedachte. De inhoud van de boetedoening. Wat is dan eigenlijk boete? Als Luther met zijn stellingen begint, dan luidt zijn eerste stelling als volgt. Als Christus zegt, doet boete, dan betekent dat dat het leven van de gelovige één grote en lange boetedoening moet zijn. Als Christus zegt, doet boete, dan betekent dat dat het leven van de gelovige één lange boetedoening moet zijn. Dat is de eerste stelling van die 95. Christus zegt, doet boete en dat leven dat moet een heel leven van boetedoening zijn. Nou, wat bedoelde Luther? Dan moet ik eerst vertellen vanmorgen wat het Latijnse woordje voor boetedoening betekent. Dat woordje wat Rome gebruikte voor doet boete, dat was een woordje dat eigenlijk betekende een hele koude, kille, uiterlijke handeling. Dus je moest gewoon wat doen, zakelijk. Je gaf geld. Je moest 10 keer het Onze Vader bidden. Klaar. Het was koud. Het was een doen. Maar wat betekent dan het woordje boete wat de Heere Jezus zegt? Waar zegt de Heere Jezus dat eigenlijk? Nou, als u thuis een concordantie heeft, dan vindt u dat nergens in de Bijbel, dat woordje doet boete. Maar Luther verwijst naar Matthäus 4, vers 17. En daar zegt de Heere Jezus, bekeert u. Want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. En dat woordje bekeert u, dat heeft Rome vertaald met doet boete. En wat betekent dan dat woordje in het Grieks? In het Latijn hebben wij gezien, was dat gewoon keihard, koud, kil, de buitenkant. Maar wat betekent dat woordje bekeert u dan eigenlijk? Wel, dat betekent niet in de eerste plaats dat je de buitenkant moet veranderen. Dat je wat moet doen. Maar dat woordje betekent in het Grieks dat je hart, je gezindheid moet veranderen. Nou, hoe zit dan ons natuurlijk hart in elkaar? Mijn hart heeft van nature geen verdriet, omdat ik door mijn zonde God verdriet doe. Mijn hart houdt van nature van de zonde. Ik vind de zonde fijn om te doen. Soms dan ben ik wel eens wat bang van binnen, dan denk ik, nee, dat moet niet. Dan zegt mijn geweten van dit deugt niet en als ik moet sterven, dan kan ik God niet ontmoeten. Maar dan houdt het ook op. Mijn hart is niet verdrietig, omdat ik met de zonde God verdriet doe. Dus dat is mijn natuurlijk hart. Daar word ik mee geboren. En u zegt de Heere Jezus, bekeert u. Of Rome zegt, doet boete. Wat betekent dan dat bekeert u? Wel, dat betekent dat ik verdriet krijg over de zonde, omdat ik God verdriet doe met mijn zonde. Dat betekent het. En daar gaat het om. Luther zegt, als Christus zegt, bekeert u, dan betekent dat dat het leven lang geldt. Dus je hart wordt anders. Je hart wordt anders. Je hebt een leven lang verdriet over je zonde gekregen. Het is een bekering die het hart raakt. Kijk, en dan zegt Luther, daarom kan dat galgenberouw van de Romeinse kerk. Daarom kunnen aflaten niet samengaan met die ware bekering die de Heere Jezus bedoelt. Want echt berouw, dat raakt het hart. En echt berouw, dat mag ook afgaan op het woord dat wij vergeving van zonden krijgen. Als wij vanmorgen echt verdriet hebben over de zonde, dat wij niet willen zondigen, dat wij wenen over de zonde, omdat wij een goeddoend God erven. Meedoen. Dan verkondig ik u vanmorgen, zegt Luther, vergeving van zonden. Dan hebt u vergeving. Hoort u het? Als u nou vanmorgen een hart hebt dat weent over de zonde, dan hebt u vergeving. Oh, dat kan ik bijna niet geloven. Dat kan ik bijna niet geloven. Maar het staat in het woord, bekeert u. Want het Koninkrijk der Hemelen is nabij u gekomen. Zal ik het eens proberen duidelijk te maken? U weet wel, Maria Magdalena bij het graf, hè? Wat huilde ze. Wat een verdriet had ze. En de Heere Jezus stond achter haar. En toen zei de Heere Jezus, Maria. En ze draaide zich om. En haar hart werd terstond veranderd in blijdschap. Dus de Heere Jezus zegt, bekeert u. Wat heb je een verdriet over je zonde. Maar het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Dat is bij u gekomen. De vergeving der zonden. De gerechtigheid van Christus. De verdiensten van de Heere Jezus. Opdat wij ons vanmorgen zouden verblijden en verheugen in het werk van Christus. En dat is de prediking, zegt Luther. Elke keer moet tegen de mensen gezegd worden. Het Koninkrijk der Hemelen is nabij u gekomen. Dat woord der vergeving, dat wordt aan de deur van uw hart gelegd. Dat is de prediking. En daar hoef je geen geld voor te geven. Daar hoef je het onze Vader niet voor op te zeggen. Hoef je het Ave Maria niet voor te zingen. Bekeert u. Als er innerlijke boete is. Daar gaat het over. Als het hart geraakt wordt. Hoeft er dan helemaal niks bij. Is het dan vanmorgen zo goedkoop? Nou, zegt Luther. Als je hart geraakt wordt, dan komt dat ook zichtbaar naar buiten. Hoe dan? Moet je toch nou wat doen? Nee, je hoeft niet meer wat te doen, zegt Luther. Maar het wordt toch zichtbaar naar buiten. En daarom hebben wij vanmorgen Psalm 6 gelezen. Want Psalm 6, dat is een psalm van een kind van God. En het hart van David is geraakt. Kon je dan zien dat David boete deed? Ja, dat kon je zien. Hij zegt, ik heb mijn bedstede de ganse nacht nat gemaakt met mijn tranen. Het komt naar buiten in het doden van ons vlees. Het komt naar buiten in het haten en het laten van de zonde. Het komt naar buiten in de strijd tegen de zonde. Nee. Kijk, Rome die zei tegen Luther, jij met je leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, dan krijg je allemaal van die mensen die zeggen, de Heere Jezus is gestorven en nu leven we vrolijk verder. Nee, zegt Luther. De Heere Jezus is gestorven en wij leven inderdaad vrolijk verder, maar wel in de strijd tegen de zonde. Dus waarachtige innerlijke boete, wat het hart raakt, dat breekt ook je hart. Dat breekt je traanbuisjes. Ik doornat mijn bedsteden, de ganse nacht met mijn tranen. Het komt naar buiten. Waarom? Wel, Luther die heeft zo geworsteld en met dat geheim, om zalig te worden, om vrede te krijgen. En in datzelfde klooster waar Luther als het ware met zijn voeten in een bak met koud water ging zitten, om de hele nacht te werken om vrede te krijgen, was een overste van Staupitz. En die overste die zei tegen Luther, de ware boete begint met liefde tot God. Hoor je dat? Ik geloof vast dat hij van Staupitz een nieuw hart had. Want hij heeft tegen Luther zulke mooie dingen gezegd van over het evangelie. Die heeft het geheim van het evangelie proberen duidelijk te maken. Hij zegt, Luther, de echte boete begint niet met werken, maar begint met liefde tot God. En tot de gerechtigheid van God. En als er nou liefde is vanmorgen tot de Heere, dan wil je niet meer zondigen, omdat de Heere het niet meer wil. Waarom houd ik van de zonde? Omdat ik niet van God houd. Maar als ik nou van God houd, dan houd ik niet meer van de zonde. En als ik dan toch zonde doe, dan krijg ik verdriet over mijn zonde. En weet je nu wat de Heere zegt vanmorgen tegen zulke mensen? Ik heb al je zonden al vergeven. Hoor je het? In dat opzicht gaat de vergeving aan het berouw vooraf. Want de Heere had van eeuwigheid al gedacht om vergeving te schenken aan allen die met een berouwvol hart tot hem komen. De ware boetvaardigheid. Heeft u nou vanmorgen een hart dat verdriet heeft over de zonde? Eerlijk zijn. Heb u nou vanmorgen een hart dat eigenlijk niet wil zondigen. Je doet het nog wel, maar je wil het niet. Je hebt er verdriet over, omdat je de Heere hebt lief gekregen. Ik doornat mijn bedstede met mijn tranen de ganse nacht. Komt naar buiten. Als je waarlijk berouw hebt, het komt naar buiten. Kijk. En daarom zegt Luther, dan moeten al die aflaten weg. Want als je de mensen een aflaat in hun hand geeft, ja, dan hebben ze wat anders, dan hebben ze een ander kenmerk. En zo hebben wij ook wel kenmerken, we gaan naar de kerk en we doen wat we kunnen. En wat zie je dan? De mensen hebben helemaal geen verdriet meer. Ze hebben hun eigen tranen gedroogd. En wat heeft Luther dan gesteld in de plaats van de aflaten? Het gepredikte woord, dat is nodig. Het gepredikte woord, want dat is het allerheiligste evangelie van Gods genade. En dat evangelie, dat is de ware schat van de kerk. De prediking van het woord alleen. Die ons verkondigt dat Christus gekomen is tot zondaren. En daarom als je echt verdriet hebt over je zonde, dan ben je er ook altijd als het woord gepredikt wordt. Waarom kun je zo makkelijk je plaats leeglaten in de kerk? Omdat je van de zonde houdt. Daarom. Je hoeft geen vergeving te hebben, want je hebt geen verdriet. Dus wat zegt Luther? Wij kunnen de vergeving niet kopen, maar de vergeving wordt verkondigd. En weet je hoe Luther dat noemde? Hij zegt, dat is nou de sleutelmacht. Dat zijn nou de sleutels die de kerk heeft. In de prediking wordt er geopend en wordt er toegesloten. Nou, als er dan geopend wordt, dan betekent dat alles potdicht zit bij ons. De kerk heeft de schat van de sleutels. Dus dat betekent dat de prediking geen mooi verhaaltje is, maar dat er iets gebeurt tijdens de prediking. Er moet iets geopend worden. Een hart dat op slot zit. Wat betekent dat? Wat betekent een hart dat op slot zit? Is dat een ongevoelig hart? Nee. Dat is een hart dat vraagt, Heere, hoe kan ik nu ooit met u verzoend worden? Dan zit het op slot van binnen. Als je niet weet hoe je vrede kunt krijgen met God, dan loopt het vast in je leven. Dan lopen alle wegen dood in je leven, van eigen werken. Dus het zit op slot van binnen. Bij u vanmorgen, bij jou vanmorgen, zit het bij jou op slot. Weet je niet hoe je een nieuw hart moet krijgen, hoe je vrede met God moet verkrijgen, hoe je van je zonden af moet komen? Vergeving wordt verkondigd. En wat zegt Luther dan? Luther zegt, wat is nou de echte boete? Echte boete is dat je terugkeert naar het woord der belofte. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus echte boete is niet dat je alleen maar blijft kniezen in je binnenkamer. En dat je alleen maar blijft met de vraag, hoe krijg ik ooit vrede met God? Echte boete bestaat er niet uit dat je alleen maar zwartgallig door het leven gaat. En dat je heel ernstig wordt. Dat is geen echte boete. Dat zijn algemene overtuigingen. Dan heb je angst voor God, meer niet. Maar echte boete betekent dat je gaat naar de belofte van het evangelie. Dat je gaat naar het woord van God. En dat kun je in al die boetepsalmen lezen. Wees mij genadig, o Heer. Hoort u het? Wees mij genadig, o Heer, want ik ben verzwakt. Mijn wegen lopen dood. Het zit helemaal vast. Ik heb het verzondigd, Heer. Ik lig in de schuld bij u voor het eerst of bij vernieuwing. Maar wat doe ik nu? Ik wend mij naar het evangelie, want ik hoor het. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Vergeving wordt u verkondigd vanmorgen. Zit vast, dominee. Ik heb het verzondigd. Ik ben weer van het heilspoor afgegaan. Het evangelie wordt u verkondigd. Christus is vanmorgen tot u gekomen. Met de belofte van vergeving. Met belofte van vergeving. Heeft het dan helemaal geen voorwaarden? Geldt die belofte voor iedereen? Ja, die belofte geldt voor iedereen. Maar wanneer krijg ik dan vergeving? Als ik door het geloof die belofte van morgen aanneem. Aanvaard. De Romeinse priester zegt, je moet 10 keer bidden. En je moet flink wat geven. Nou, dat zou ik wel willen. Als dat nu vanmorgen gezegd zou worden, doe dat. En je zonden zijn vergeven, maar al te graag. Want dan heb ik iets. Maar nu vanmorgen wordt gezegd, nee. Je hoeft alleen maar te geloven. Te geloven dat dit woord waar is. Dat God nu mijn zonden vergeeft. Alleen om de genoegdoening van Christus. Dat God mijn zonden vergeven heeft. Als ik met een boetvaardig hart vanmorgen in de kerk zit. Christus, Hij is de belofte van het evangelie. Tot de gevangenen en de bedroefden komt vanmorgen het licht van het evangelie. Genade komt in de belofte tot de zondaar. Kijk. En toen heeft Luther de boete weer verbonden met de doop. Maar Luther heeft nog heel lang vastgehouden dat de boete ook een sacrament was. En dat kan ik goed begrijpen. Later heeft hij gezegd, nee, de boete is geen sacrament. Maar de boete hoort wel bij de echte doop. Waarom? Wel, Rome zei, door de zonde kun je weer verliezen wat je bij de doop gekregen hebt. Maar Luther zegt, kom maar met je zonde naar de belofte van de doop. Kijk, en bij de doop werd mij beloofd, vergeving van zonden. Kun je nou te zwaar zondigen, te groot zondigen? Kun je dan de belofte die bij de doop verzegeld is te niet doen? Nee, zegt Luther. Ja, zegt Rome. Als jij zondigt, dan maak je Gods genadewerk stuk. En Luther zegt, nee, als je zondigt, dan zul je smaken en proeven dat de genade van God niet kapot te krijgen is. Dat is nou de boodschap van de reformatie. Die genade van God, die is onberouwelijk. Door mijn zonde kan ik nooit meer Gods genade verliezen. Want als God zich toekeert tot mij, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, dan verandert hij nooit en te nimmer. De belofte van God is ja en is amen. In Christus Jezus alleen. Kijk, en als nou vanmorgen een boetvaardig zondaar de kracht van de belofte doorleeft, dan drijft hij door het geloof. Alleen maar op de belofte van God. Onze derde gedachte. Levenslange boetvaardigheid. Luther zegt, als Christus zegt, bekeert u, dan is boete iets wat ons leven lang geldt. Dus het is niet zo dat je 1 keer in je leven boete hebt gedaan en de toevlucht hebt genomen tot de belofte, het aanbod der genade hebt omhelst en dat je nu klaar bent. Nee, zegt Luther, levenslange boete. Geloven. Wat is geloven eigenlijk? Geloven is boete doen. Boete doen. Kijk, daarom hebben wij zoveel moeite met dat juichende christendom, die alles te boven zijn. En daarom zeggen wij als mensen zeggen, kan het niet wat vrolijker in de kerk? Nee, geloven dat is boete doen. Zo heeft Luther het ons geleerd. Waarom? Omdat wij levenslang teruggaan naar de belofte van de vergeving der zonden. Daarom, waarom zijn er zo weinig die teruggaan naar hun doop? Waarom? Omdat ze geen verdriet hebben over hun zonde. Daarom. Kijk, het doopformulier zegt niet voor niks dat er ook gedoopt wordt tot stichting van de gemeente. Opdat allen en een ieder zullen zien dat Gods belofte van vergeving echt is, standvastig is. Wie eenmaal de toevlucht heeft genomen als een boetvaardig zondaar tot Gods belofte, die heeft tot in alle eeuwigheid vergeving van zonden. Boetvaardigheid, dat is sterven en begraven worden van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Weet je wat Luther zegt? Luther zegt, Adam moet dood. En de tweede Adam, Christus, die moet leven in ons hart. Wat betekent dat? Luther zegt, ik moet nooit meer luisteren naar mijn eigen vlees. Naar die eerste Adam. Alleen Christus moet regeren in mijn leven. Nou, wat doet dan de nieuwe mens? De nieuwe mens hoopt en wacht op God. De nieuwe mens leeft van het woord van God. De nieuwe mens leeft door het geloof. Want de belofte van God rechtvaardigt ons niet. Maar als wij door het geloof de belofte omhelzen, dan zijn wij rechtvaardig voor God. Dus vanmorgen wordt die belofte wel verkondigd aan allen en een ieder, maar daarom is iedereen niet rechtvaardig voor God, maar alleen die boetvaardige zondaar, die door het geloof steunt op de belofte, die is rechtvaardig voor God. En dat heb ik nou mijn hele leven nodig. Wat? Dat mij die vrijspraak verkondigd wordt. Dat mij die belofte verkondigd wordt. Ik heb mijn hele leven nodig. Kijk, Luther spreekt over een voortdurende geloofsweg. En dan word ik zeker. Zeker van mijn heil. Want elke keer als ik rust op het woord der belofte, dan weet ik het weer. Mijn zonden zijn mij vergeven. Het koninkrijk der hemelen, nabijgekomen, hoef je niks meer voor te doen. De Heere legt het vanmorgen in uw schoot. Gelooft u dat? Dat het woord der vergeving in uw schoot gelegd wordt, elke keer weer opnieuw. Want als het echt is, als je door het geloof leeft, dan heb je elke dag het verdriet over je zonden. Kijk, weet je wat nou Rome leerde over het priesterschap? Rome zegt, je moet maar van alles en nog wat offeren. Geld en goede werken geven aan de Heer. Maar weet je wat nou de reformatie zegt over het priesterschap? Er is maar één offer. Wat God kan behagen, dat is een gebroken en een verslagen hart. Dat aanvaardt de Heere. God wil een God zijn van vernederden. Nou, dan moet je eens voorstellen. Er komen mensen, een lid van de Romeinse kerk naar de priester. En die zegt, oh priester, ik heb gezondigd. Ik heb gevloekt. Ik heb overspel bedreven. Ik heb gestolen. En dan haalt de priester ten diepste de zweep van de wet uit de kast. En die geeft die arme zondaar nog een klap op zijn rug. En hij zegt, foei boze zondaar. Nou moet je goede werken gaan doen. En je best gaan doen. Nee, zegt Luther. God is geen God die een vernederd zondaar nog meer vernedert. Maar God is een God die zijn medelijdende hart toont aan een boetvaardig zondaar. En die zegt, kom maar, met al je schuld, met al je nood, en dan zal ik je aan mijn hart drukken, zodat je mijn hart hoort kloppen van vergeving van zonden. Nou, zou je dat niet elke dag willen horen? Zou je niet elke dag willen horen dat hart van God dat klopt, omdat hij al mijn zonden vergeven heeft? Om Christus wil, niets is zo moeilijk dan onder de toorn van God te verkeren. Dan weet je niet waarmee je getroost kunt worden. Maar nu zegt de Heere vanmorgen, zie op mij, milde handen. Vriendelijke ogen zijn bij mij van eeuwigheid. Als je werkelijk geraakt bent, als werkelijk je hart verbroken is, oh, dan kan niemand je troosten. Dan weet je niet waar je het zoeken moet. Dan ben je zo ellendig. De ganse nacht heb ik mijn bedsteden doornat met mijn tranen. Maar hoor vanmorgen het woord der belofte, de prediking der boete. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zie maar op mij. Kom maar tot mij. Met al je schuld. Met al je zonde. Met al je verdriet. En ik zal je troosten met de troost van het evangelie. Kijk. Dit woord der belofte, zegt Luther, heeft geen betrekking op verharde mensen. Waarom niet? Waarom raakt mij vanmorgen dit woord niet? Wel omdat ik een hard hart heb. Omdat ik geen verdriet heb over mijn zonde. Daarom raakt mij ten diepste dat woord niet. Maar ik weet zeer zeker, als er vanmorgen een hart is dat door schuldbesef getroffen en verslagen is, dat een oog heeft dat druipt naar God vanwege de zonde, dat hij van blijdschap opspringt in de Heere, van vreugde, mijn zonden vergeven. De Heere was de eerste vanmorgen die hier kwam in de kerk, met de vergeving der zonden. En toen kwamen er zondaren van alle kanten toestromen, en de Heere verkondigde hen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geloven, dat is belijden dat wij zwak zijn en ons toevertrouwen aan zijn barmhartigheid. Dit is een woord van vreugde, dat alleen maar beoefend wordt als wij in zonde en zwakheid zijn. En daarom houdt de Heere zijn kinderen klein. Maar let er maar op, al Gods kinderen worden geslagen. Die worden gekneed. Ze krijgen allemaal een moeilijk leven. De Heere kastijdt hen. Ze leven in de dood van angsten en knagingen, zegt Luther. En toch houden zij zich aan het woord der genade. Waarom slaat de Heere? Waarom laat hij de vijand toe dat hij brult in het leven van Gods kind? Waarom moeten wij door veel verdrukkingen ingaan? Om de eenvoudige reden dat ons leven lang boetedoening zal zijn, dat wij levenslang zullen steunen op het woord der belofte alleen, dat wij ons leven lang vertrouwen zullen op Gods genade, ook als wij ons neergedrukt voelen vanwege onze smarten. Dat is nou geloven, dat is nou het nochtans van het geloof. Ik ben een zondaar, en soms kan mijn hart zo verbroken zijn onder de zonde. En nou zegt vanmorgen de Heere: bekeert u. Dat wil zeggen, zie op mij, op het Lam van God, dat de zonden der wereld heeft weggenomen. Doet boete, levenslang. Dat is nou geloof, dat ik zie op de overste leidsman en voleinder des geloofs, de welke voor de vreugde die hem was voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Levenslang, zegt Luther, zien wij niet op de aflaten, zien wij niet op de goede werken, zien wij niet op onze prestaties, zien wij niet op ons berouw, zien wij alleen maar op het genadige woord der belofte. En als dat belofte woord ons kompas is, dan varen wij veilig straks binnen door de poorten van de eeuwige gelukzaligheid, om God tot in alle eeuwigheid te loven en te prijzen, omdat wij dan zullen waarnemen tot in alle eeuwigheid dat woord der belofte, dat was waar. Ik heb het zelf geproefd, ondervonden, ervaren. Nu de ganse nacht mijn bedstede door nat met tranen, dan zal ik eeuwig van vreugde blinken en God in Christus loven en prijzen. Wat wil God, zegt de Romeinse kerk? God wil dat u verdient, dat u werkt. Wat wil God, zegt de Reformatie? Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Amen.